die Van Neskrijnen wat organiseert, dan staat de kerk niet op zijn kop, maar je zult het geweten hebben. Ik verdenk er trouwens Sam en Mieke van dat ze over mijn schouder meegekeken hebben deze week toen ik de preek aan het voorbereiden was. Maar dat zullen jullie wel merken dan, waar ik naar verwijs. Goed dat jullie er zijn. De kerk zit goed vol. Samuel, Juda, een Bijbelse reflectie. Dat was de vraag die ik kreeg van Daan en Henny. Van wil je hier vooraan komen staan op onze opdrachtdiensttijd en iets vertellen? En zo gek als ik ben, heb ik ja gezegd. Wetende van, ja, we zien wel wat God geeft. Een Bijbelse reflectie wil ik doen. En vreemd genoeg, toen ik aan het voorbereiden was, schoot plotseling die niet-Bijbelse zin in mijn hoofd. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Je kent het misschien wel, misschien niet. Papa, ik lijk steeds meer op jou. En had het een vrouw geweest die het had gezongen, had ze misschien gezongen. Mama, ik lijk steeds meer op jou. Stef Bos zong het, lang geleden. En door die zin uit te spreken, toonde hij eigenlijk dat als je groot wordt, dat het blijkbaar om veel meer gaat dan dingen doen die je geleerd hebt om te doen. Het zit dieper als je die zin hoort. Het gaat veel meer van, ja, ik klop op die nagels zoals u mij geleerd hebt om op nagels te kloppen en dat soort zaken. Het gaat veel dieper dan dat. En vanuit die ingesteldheid wil ik een paar dingen vertellen, ook de Bijbel open doen en een paar dingen vertellen, omdat ik geloof, ook zelf zie, mijn papa is er niet meer, maar als ik mezelf onderzoek, dan zie ik gewoon van, hey, hij heeft mij een aantal dingen al of niet communicatief meegegeven, waarvan ik denk van, de impact van zijn leven in het mijne is veel groter dan ik in de gaten had en misschien heb. En dus vandaar dat we ja, dat ik een poging wil doen om jullie iemand te presenteren. En Juda Samuel wil er absoluut bij zijn, dus dat is goed, hij laat van zich horen. Maar ik wil jullie iets presenteren van iemand die we in de gaten gaan houden met de bedoeling van hoe kan het leven van die persoon jullie beïnspireren als papa en mama. En misschien ons allemaal, vast en zeker ons allemaal, inspireren als papa, mama, oma, opa, vul maar in. En in die zin moet ik niet alleen denken aan de woorden van Stef Bos, papa, ik lijk steeds meer op jou, maar ik moest ook denken aan de woorden van Paulus, die op een bepaald moment durfde zeggen, volg mij na. Volg maar mijn voorbeeld. Dan kom je op een goede plek uit. En ik wil niet gaan naar Samuel, ik had kunnen het leven van Samuel onderzoeken en kijken van welke kenmerken haal ik daaruit. Als een stukje belofte misschien of een stukje projectie misschien. Maar ik ben naar de voorgeschiedenis van Samuel gegaan. Ik ben naar zijn mama gegaan. En ik wil jullie een paar dingen voorlezen. En eigenlijk door het leven van de mama van Samuel, Hanna, hoop ik eigenlijk dat je zegt van hey, dit herken ik. Of dit is eigenlijk een stukje uitdaging wat ik als papa of mama voor Samuel Juda wil meepakken. Ik heb een paar blokjes eruit geknipt, een titel opgeplakt. En de eerste titel is Aan God gevraagd. Het eerste kenmerk als we het verhaal van Hanna, de mama van Samuel, lezen, dan plak ik daar als titel op Aan God gevraagd. En ik ga een paar bijbelteksten tonen. Het zijn stukjes uit het eerste boek van Samuel. We gaan het niet helemaal lezen, het wordt te lang dan. Maar een paar stukjes om jullie de sfeer te geven van wat was de context, het leven van die vrouw. Elkana had twee vrouwen. De ene heette Hanna en de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hanna niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo om de Heer van de hemelse machten te vereren en hem offers te brengen. Haar rivalen, en dan gaat het over de over Penina, de andere vrouw van Elkana. Haar rivale kwetste haar diep door haar te sarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in, jaar uit. Dat is de context waarin Hanna op een bepaald moment zit in haar leven. Ze is getrouwd met Elkana, maar ze was niet de enige vrouw van Elkana. En de andere vrouw had kinderen en zij had er geen. En het was erg genoeg om dat te zien, maar daarbovenop kwam vreselijke druk. Een voortdurend treiteren van de ene vrouw naar Hanna toe. Van ik heb kinderen en jij hebt er geen. En telkens opnieuw komt die pijn terug en die wordt geaccentueerd de momenten dat ze naar Silo gaan, een plaats waar Joden samenkwamen om God te danken, om God te eren, om God te vragen. En telkens opnieuw werd die druk maar groter en groter. En een Bijbelvers wat ik nog wil lezen, wat ik denk ik vergeten ben om erbij te pakken, is toen dat weer eens gebeurde, vroeg Elkana, dus toen opnieuw die frustratie bij Hanna er was, waarom huil je, Hanna? Waarom eet je niet en waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik niet meer voor jou dan 10 zonen? Dat typeert hoe de cultuur in die tijd was. Je werd als vrouw geëerd en erkend als je kinderen had en veel meer nog als je zonen had op de wereld gebracht. Dus ze had de druk in het gezin en ze had de culturele druk van ik voldoe niet. Ik voldoe niet. En haar man schreeuwt het bijna uit, van maar ik heb jou toch lief. En toch was dat niet voldoende. Het volgende wat we zien in het leven van Hanna, wil ik lezen. Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna de Heer. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. We weten niet zo heel veel van de voorgeschiedenis. Is ze jaar na jaar gaan bidden? Is ze jaar na jaar haar droefheid aan God gaan voorleggen? En had ze gehoopt dat het volgend jaar anders zou zijn? We weten het niet. Maar we weten wel dat er een moment komt dat het beschreven staat. En dat ze zegt van God, ik wil al mijn frustratie bij u brengen. Al mijn verdriet wil ik bij u brengen. Misschien is het voor het eerst dat ze zegt van God, u bent de ultieme oplossing voor mijn probleem. God als een soort laatste strohalm. En misschien herkennen sommigen die geloven in God dat wel, dat die situatie wel, van er komt een moment dat je denkt van, ja, nu heb ik echt God wel nodig hoor. Tot dan toe kon ik het zelf, maar nu heb ik God nodig. Ik heb onlangs gelezen dat het zelfs ongelovigen kan overkomen. Dat er een moment in hun leven kan komen dat het zo druk wordt, dat de druk zo groot wordt, dat ze zeggen van, doe dit geen goed, dan doe ik geen kwaad. Ik ga tegen God spreken en aan hem iets vragen. En dit zien we hier ook bij Hanna. Diep bedroefd bad Hanna de Heere. En dan gebeurt er iets vreemds. Ik vermoed, het staat er niet zo letterlijk, maar dan gebeurt er iets heel vreemds. Je ziet het echt en je proeft het in het verhaal als een omwenteling, als een ommekeer. Ik lees verder. In tranen legde ze een gelofte af. Heer van de hemelse machten, ik smeek u. Heb toch oog voor mijn ellende. Het begint met, zie eens hoe miserabel mijn leven is. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Wat een omwenteling, wat een omkeer in die worsteling van Hanna, dat ze op een bepaald moment beseft van, misschien voor het eerst, ik moet ophouden met alleen maar aan mijn eigen pijn en mijn eigen verdriet te denken, aan mijn eigen frustratie te denken. God, als u mij geeft, geef ik terug. En in die zin wil ik het eerste stukje afsluiten. Aan God gevraagd, want ik weet wie hoort. Aan God gevraagd en ik weet wie hoort. We gaan naar het volgende facet, de volgende episode in het leven van Hanna, de mama van Samuel. Van God gekregen. Ik lees een paar versen verder. De volgende morgen vroeg bogen ze zich neer voor de Heere als ze aan het aanbidden waren, waarna ze zich op de terugreis begaven. Thuis in Rama sliep Elkana met zijn vrouw Hanna. En de Heer verhoorde haar. Hanna werd zwanger en na verloop van tijd baarde ze een zoon. Ze noemde hem Samuel, want, verklaarde ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. Niet alleen gaat ze in haar uiterste nood dingen aan God vragen, maar op het moment dat God het gebed verhoort, dat ze een zoon heeft, dan geeft ze hem een naam die voor haar een manifest is, een uitspraak is. Iets wat ze onderstrepen wil. God, ik heb niet alleen aan u gevraagd, ik heb van u gekregen. Want zo staat het in een andere vertaling, in een andere Nederlandse vertaling. Want, verklaarde ze, ik heb van de Heer gekregen. Het is één ding om in nood uit te roepen naar God. Het is een tweede ding, een tweede stap, om te erkennen dat als je krijgt, dat het God is die je gegeven heeft. Van God gekregen, want ik weet, ik heb gevraagd en ik vergeet de gever niet. En dan komt dat moeilijke moment. Aan God gegeven. En ik heb mij afgevraagd, wat heeft die mama van Samuel gedaan tussen het krijgen van Samuel en het geven van Samuel? Hoe lang heeft het geduurd? Mijn schat ergens tussen 1,5 jaar en maximum 5 jaar. Dat was de traditie bij de Joden. Als je borstvoeding gaf aan een kind, dan kon dat tot 5 jaar duren. Dus hoe oud was Samuel toen hij werd weggegeven? Ja, ergens daartussenin. En dan heb ik mij de vraag gesteld, en ik stel jullie de vraag, je moet het zelf met elkaar uitzoeken, van hoe ga je dan in die paar jaar met zo'n kind om? Je weet dat het een missie krijgt, dat je denkt van geen mens kiest daar zomaar voor. Hoe bereid je dat kind voor? Hoe doe je dat? Hoe maak je een kind klaar voor die volgende stap in die paar jaar tijd? Ik vind het een mooie uitdaging om over na te denken. En ik wens het eigenlijk, menselijk gesproken, niemand toe om daar op die manier te moeten mee bezig zijn. Maar toch. En we zien die volgende stap in het leven van Hanna. En ik lees opnieuw een paar versen verder. Vers 25. Ze slachten de stier, ze waren aan het offeren, ze slachten de stier en brachten de jongen naar Eli, die toen de hoge priester was. Daar zei Hanna, neem me niet kwalijk, heer, zo waar u leeft, ik ben de vrouw die destijds hier bij u tot de Heer heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden. En de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer, voor alle dagen die hem gegeven zijn. Het geven van Hanna is voor mij de ultieme stap in geloof. Het is één ding om aan God iets te vragen. Het is een tweede ding om te erkennen als je gekregen hebt dat het van God komt. Het is een hele geloofstap om je belofte na te komen. Om tegen God te zeggen van ik heb jou wat beloofd. Wat ik beloofd heb, wil ik doen. Ik kijk achteruit naar mijn belofte en ik hou ze vast. Maar Hanna heeft vast en zeker ook vooruit gekeken. Ze heeft vooruit gekeken en gezien de toestand van het volk op dat moment. Ze hadden nog geen koningen. De tijd van de richteren, de rechters was achter, min of meer achter hen. En Hanna heeft gewoon tegen God gezegd van als mijn zoon iets voor u kan betekenen, ben ik bereid om hem te geven. Ik kijk achteruit, want ik heb beloofd. Ik kijk vooruit, want u, God, u bent in staat om met mijn zoon, hoe klein nog, aan de slag te gaan. Ik heb aan God gegeven en ik weet wie ik helemaal vertrouw. Aan God gegeven en ik weet wie ik helemaal vertrouw. En dan komt er iets vreemds. Die God waar Hanna in gelooft, die God aan wie Hanna dingen vraagt, die God van wie ze dingen krijgt en aan wie ze dingen teruggeeft, aan wie ze haar zoon teruggeeft, die God wordt bezongen. En opnieuw, het is een lied met een aantal versen erin. Ik heb er een paar uitgepikt om de sfeer van het lied dat Hanna dan zingt, of het gebed wat ze uitspreekt, om de sfeer te tonen. Twee dingen. Nu juicht mijn hart dankzij de Heer. Fier heft mijn hoofd zich op dankzij de Heer. Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden. Want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de Heer. Er is geen andere God dan u. Geen rots is er als onze God. En dan een stukje verder. De Heer doet sterven en doet leven. Zendt naar het dodenrijk en leidt eruit omhoog. De Heer maakt arm en hij maakt rijk. Vernedert diep en heft hoog op. De zwakke en de arme helpt hij overeind. Hij haalt hen uit het stof en uit het slijk. Ze beschrijft in een spontaan gebed, beschrijft ze haar emoties. En beschrijft ze ook hoe ze God ziet. God als iemand die groot, almachtig is, die dingen doet zoals hij wil. En tezelfde tijd een God dichtbij. Een God vreselijk dichtbij, zo dichtbij dat hij haar persoonlijke individuele nood had gezien, had geproefd en tegemoet was gekomen. Het is heerlijk om dat lied te zien en te proeven hoe haar geloof in God was, hoe ze God zag. Wat mij het meest verbaasd heeft, is het moment waarop ze dat lied uitzingt of dat gebed uitspreekt. Er waren andere, misschien zelfs veel meer geschikte momenten voor haar om dat uit te spreken. Ze had het kunnen uitspreken op het moment dat ze de belofte kreeg van uw gebed zal verhoord worden. Want dat was wat de priester tegen haar zei. Jouw gebed zal verhoord worden. En ze had dit lied kunnen zingen. Of ze had het kunnen zingen vlak na de bevalling. Eindelijk gekregen wat ik van God gevraagd heb. Laat ik zingen. Laat ik God bidden en dankbaar zijn. En ze kiest menselijk gesproken het meest droevige moment uit. Misschien was ze droevig, misschien ook niet. Maar menselijk gesproken, het moeilijkste moment kiest ze uit om dit lied te zingen. Het moment dat ze haar zoon afstaat, dat ze geeft aan God. Wat een geloof. Wat een uitdrukking van haar vast vertrouwen die ze heeft in God. Blijdschap omdat ze geeft aan God. Om de vrijheid die ze heeft om te ontvangen en te geven. Die God die wordt bezongen. Ik ken blijdschap in het afstaan aan God. Wie is die God? Wie is die God dat mensen dat doen? Niet alleen wie is die God dat mensen dingen aan hem vragen. Ja, daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Maar wie is die God aan wie je vraagt? Wie is die God van wie je weet dat hij de gever was? Wie is die God aan wie je teruggeeft? Een vraag die ongelovigen zich kunnen stellen. Wie is die God? Maar ik geloof, als ik één op één met jullie zou praten, jullie die geloven, beweren te geloven, heb jij al een moment gehad dat je zegt van, wie ben je God dat dit in mijn leven komt? Je zult vast en zeker die momenten al gehad hebben. En als ze er niet zijn, ik beloof je, ze komen er. Er komen momenten in het leven van een gelovige dat je die vraag stelt aan God. Dat je een vuist maakt en zegt van, wat voor God bent u? Dat u dit in mijn leven laat gebeuren. En tot nu toe hadden we het over Samuel, of eigenlijk over de mama van Samuel. We willen het ook over de andere naam hebben, over Juda. Ik wil niet gaan graven van wat zegt de Bijbel in het Oude Testament over die Juda. Ik wil een andere sprong maken. Ik wil de sprong maken naar de leeuw van Juda. Er is maar één plek in de Bijbel waar hij zo genoemd wordt, Jezus. In het laatste boek van de Bijbel wordt Jezus de leeuw van Juda genoemd. En ik heb jullie eigenlijk op voorhand niet gevraagd van waarom hebben jullie Samuel gekozen? Waarom hebben jullie Juda gekozen? Waarom zijn die namen bij elkaar gekomen? Dus ik ben zelf in alle vrijheid dingen aan elkaar gaan koppelen. En ik wil de link maken met die leeuw van Juda. Met Jezus. Maar waarom de focus op Jezus? Waarom niet gewoon kijken hoe Samuel was en hoe Juda was in de geschiedenis van het Oude Testament? Waarom de focus op Jezus? Wel, ik wil jullie twee verzen uit de Bijbel lezen. Ik heb aan het lawaai daar gehoord dat het machientje weer is uitgevallen, maar ik heb mijn Bijbel mee, dus we laten ons niet strikken. Ik wil twee Bijbelverzen onder jullie aandacht brengen die eigenlijk bijna dezelfde sfeer geven als wat we gelezen hebben in het leven van Hanna. In Lucas hoofdstuk 22, vers 41 en 42, daar lezen we het volgende. En daar gaat het over Jezus. Lucas 22, vers 41. En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad: Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren. Hanna kwam op een moment in haar leven, een kruispunt, waarin ze de drang voelde van God, ik wil niet alleen ontvangen, ik wil ook geven. Met dit Bijbelvers zitten we op een kruispunt in het leven van Jezus. Die ook worstelt en strijdt in gebed met God. En die beseft van God, u heeft mij geroepen om naar het kruis te gaan. En ik zie daar als mens vreselijk tegen op. Als er een andere weg is, Heer, toon mij die. Maar niet wat ik wil is belangrijk. Ik geef mijn leven aan u, ook nu. Geef ik mijn leven aan u. Maar we zien nog een tweede aspect in dat leven van die Jezus. Ik ga het vers lezen. Een vers wat spreekt over Jezus en wat eigenlijk precies hetzelfde weergeeft als wat we daarnet ontdekt hebben bij Hanna. Hanna geeft het dierbaarste wat ze had en het gevolg was blijdschap in haar leven. Wat staat er van Jezus geschreven? Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Als ik mij de vraag stel, wie is die God die mij uitdaagt om hem te volgen, dan moet ik hieraan denken. Dan moet ik denken aan Jezus, die zijn eigen leven niet belangrijker vond dan de roeping die hij had om te sterven voor de mensheid. En Jezus die naar de vreugde keek die daarachter lag en niet naar de pijn die op korte termijn voor hem lag. Dan en Henny, dit is de God die jullie kennen. Dit is de God die jullie mogen vertrouwen. En dit is de God van wie jullie mogen vertellen. Aan Samuel, Juda. God zegen jullie daarin. Amen.